Paulus begint het hoofdstuk ermee door te zeggen, het woord is getrouw. Maar wij zijn aan dit woord ontrouw, bijna overal. Waar vind je nog een gemeente of een kerk die dit in de praktijk brengt? Als je deze lijst van eigenschappen die een herder of iemand die autoriteit heeft in de kerk, waar vind je nog dat ze zich hier aan houden? In deze lijst moet je naast de lijst van Titus 1 leggen, waar nog meer staat dan hier. Bijvoorbeeld dat iemand die overzicht heeft over de gemeente, dat zijn kinderen gelovig moeten zijn. Daar wordt het mee uitgebreid in Titus 1. Waar vind je dat dit in de praktijk gebracht wordt nog? Hoe beschamend. In deze tijd waar dit geschreven wordt, waren er ook geen dominees. Je kon geen papiertje halen om de gemeente toe te spreken. En tegenwoordig, als je een papiertje hebt, dat is voor vele dominees een vrijbrief. Tot op zekere hoogte, vooral bij vrijzinnigen. En misschien dat er ook kerken zijn waar ze geknecht worden, dominees, waar de gemeente over hen baast. Er staat dat Paulus zegt ook ergens dat ze zich leraren zullen verzamelen die naar hun naar de mond spreken, omdat ze oren hebben die jeuken, zoals Paulus het zegt, omdat ze de gezonde leer niet willen horen. En een gemeente kan zelfs verschillende overzichters hebben, overzieners. Het Griekse woord is iemand die overzicht heeft, overziener. We gaan niet deze hele lijst doornemen, maar hier en daar zal ik er wat van zeggen. Bijvoorbeeld dat een overziener moet een man zijn van één vrouw. En ik denk niet dat dat op polygamie slaat, hoewel dat misschien voorkwam. Maar net als een echte weduwe die ondersteuning van de gemeente kreeg, een vrouw van één man moest zijn. Zo denk ik dat degene die overzicht heeft, de overziener, ook niet hertrouwd mocht zijn. Als die dus geen vrouw meer had, dan mocht hij niet hertrouwen, anders kon hij geen overziener zijn. Net als die weduwe maar één man mocht gehad hebben om financiële en andere ondersteuning van de gemeente te hebben. En als ze kinderen had, dan moest die voor haar zorgen. Het is een hele lijst. Hij moest een goede reputatie hebben van de buitenkant, van andere mensen dus, buiten de gemeente. Bij een hoop secten en kerken interesseert ze dat niet, want de wereld, wat weet die nou? Ja, de wereld weet meer dan je denkt. Ze moesten nuchter zijn, niet veel wijn, net als de diakenen. Gastvrij. Ze moesten kunnen onderwijzen. Dat geldt nu dus ook. En het is niet een kwestie van stemmen, denk ik, dat een gemeente stemt wie overziener of diaken mag zijn. De Heilige Geest moet het ons duidelijk maken wie een goede overziener is of diaken. Het is geen dominee die dat kan aanstellen. Er is hier totaal geen kwestie van dominees. En dat klinkt misschien hard van mij, maar waar komt het idee van dominee vandaan? Dat hebben we de protestanten volgens mij geërfd van de katholieke kerk, waar je de priester had. En dan moesten wij maar het ambt hebben. De Bijbel kent het ambt niet. De Bijbel die kent apostelen en die heb je niet meer. Want de apostelen moesten de Heer Jezus gezien hebben. De Bijbel kent evangelisten, herders en leraars. En mensen die bepaalde gaven hebben. Dat is alles wat de Bijbel kent. En daar moeten wij niets aan toevoegen of veranderen. Laat een gemeente goed om zich heen kijken om te zien of de Heilige Geest mensen in hun midden heeft die aan deze lijst voldoen. En nogmaals, die moeten we leggen naast die lijst van Titus 1. En hij moet zijn huis goed kunnen bestieren. Want als hij zijn eigen huis niet kan leiden, hoe kan hij dan de kerk van God leiden, staat hier, de gemeente van God. En dat is natuurlijk een plaatselijke gemeente. Hij moet ook geen pasbekeerde zijn. Want dan wordt hij ook moedig en valt hij in de strik van de duivel. En hoeveel dominantjes zijn die veel te jong en stijgt het naar hun hoofd. En in vers 7 wordt dat herhaald. Dat hij een goed getuigenis moet hebben van buiten. Weer opdat hij niet slechte reputatie krijgt en in de strik van de duivel valt. En dat is de strik van de hoogmoed. De duivel die viel omdat hij hoogmoedig werd. En dan gaat hij verder met de diakenen. Die moet ook een man van één vrouw zijn. Dus die mocht ook niet hertrouwd zijn. En die moesten er heen twee tongen op nahouden, letterlijk gezegd in vers 8. Letterlijk vertaald. Weer niet van lekkere dranken houden. Wil niet zeggen dat ze nooit wat mochten drinken. De Bijbel is niet tegen drank. De Heer veranderde water in wijn. We hoeven geen lid van de blauwe knoop te zijn als christen. De diaken moet niet op vuil gewin uit zijn, hè? Makkelijk geld verdienen. Maar hij moet het mysterie van het geloof in een rein geweten bezitten. En dan staat er in vers 10, en deze, ik denk dat dat ook slaat op de overzieners, laten ze zo ingeschat worden, of getest zou je kunnen vertalen. Laten ze zo op de proef gesteld worden, namelijk door deze lijst in de praktijk te brengen en naast hun persoon te leggen, of ze daaraan voldoen. Dan staat het duidelijk, laten ze zo op de proef gesteld worden. Door die lijst naast ze te leggen. En daarna laten ze dienen. Onberispelijk zijn er dus geen, die mag niks van ze kunnen zeggen. En dan wordt er van vrouwen gezegd, en dan staat misschien in de eerste plaats de vrouwen van de overzieners en de diakenen, dat het geen roddelaars mogen zijn. En hoeveel mensen roddelen er niet. En er worden zelfs potprenten van gemaakt dat vrouwen roddelaars zijn. Maar de vrouwen van een diaken of van een overziener, die mag dat niet. En het is sowieso niet goed. En de diaken moet ook zijn kinderen goed kunnen leiden. In hun eigen huis. En zij die dat doen, die halen voor zichzelf een goede graad, zou je kunnen zeggen. In het Latijn staat gradum, vierde naamval. Een goede graad behalen ze zich voor zichzelf, als ze zo dienen. En veel vrijmoedigheid in het geloof, die in de Heer Jezus, in Christus Jezus is. Want als je in Gods weg bent, en aan al deze dingen voldoet, dan ben je dicht bij de Heer Jezus en dan heb je vrijmoedigheid en een groot geloof. Want als je geweten aan je knaagt, dan heb je die vrijmoedigheid niet. Kan je zelfs bang zijn dat je ontdekt wordt en berispt. En Paulus zegt in vers 15, dan weten jullie, als je deze lijst kent en die je eraan houdt, dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God. En hoeveel jonge domineetjes zijn er niet. En ik wil niet te denigrerend zijn, want er zijn ook heel veel goede dominees, godzijdank. Hoewel het een menselijk instituut is, niet door de Bijbel geratificeerd. Niet door het woord van God. Maar hoeveel zijn er niet die totaal niet aan deze lijst voldoen. Die zich misdragen hebben tijdens hun studietijd, als je het zou weten. En dan zegt hij ook in vers 15 dat de kerk van de levende God, dat hij de pilaar en steunpilaar van de waarheid is. En als je een kathedraal ziet, die heeft niet alleen pilaren, maar ook aan de zijkant van die beuken, van die steunpilaren die het gebouw overeind houden. Dat is onze verantwoordelijkheid als christenen allemaal bij elkaar, dat we pal zijn voor de waarheid. Dan eindigt hij dit hoofdstuk met het mysterie van de godsvrucht. En het mysterie van de godsvrucht is de Heer Jezus zelf. Hij verscheen in het laatste vers, hij verscheen in het vlees, werd gerechtvaardigd door de geest. De Heer is opgestaan en zijn hele leven toen bleek in Gods naam te zijn geweest. Hij werd gerechtvaardigd door de geest. Hij verscheen aan engelen en die hebben hem levend gezien. En die verschenen ook aan de vrouwen bij het graf. En toen is die gepredikt onder de volkeren en dat gebeurt nog steeds. Geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. En niet in die volgorde, denk ik. Het is meer een vrij vers. En de Heer Jezus is inderdaad een mysterie, het grootste mysterie. Hij is mens, hij is God. Hij heeft 1 persoonlijkheid, 2 naturen. Er is geen groter mysterie dan het mysterie van de godsvrucht, van de godzaligheid. En hoe dichter we bij hem zijn, hoe gelukkiger we zijn in hem, zullen we hem aanbidden. En daarom hebben we die diakenen nodig, daarom hebben we die overzieners nodig. Waar het woord bisschop vandaan komt, maar nogmaals, die hele hiërarchie van de kerk wordt niet gepredikt in de Bijbel, dat hebben wij ervan gemaakt. Maar mogen de Heer toch die mensen gebruiken, nu die structuren er eenmaal zijn. Maar nogmaals, zo leert de Bijbel het ons niet. In alle eenvoud moeten we als gemeente functioneren. En we moeten het niet te menselijk maken. En dan kan het geloof zijn baan vinden. Dan kunnen er bekeerlingen komen. Dan kan de reputatie van de Heer Jezus groeien. Ook in de wereld, als we één zijn. En dat is de bedoeling, dat die overzieners als herders de kudde regeren zelfs, op de goede manier. Paulus zegt ergens niet om de baas te spelen, maar voor het goede doel, voor het succes, voor het emotionele welzijn van de mensen. Dat is de bedoeling. En ik denk daarom dat dit hoofdstuk eindigt met een aanbidding van de Heer Jezus. En dat is uiteindelijk ook het doel van de eeuwigheid, dat we hem aanbidden. Ik wil wat toevoegen over de eisen voor een oudste. En dat heb ik van de website van christiananswers.net. En dat kunt u zoeken onder het kopje What does it mean to be the husband of one wife? Namelijk de eis van Paulus dat een oudste de man van 1 vrouw moet zijn. Daar zijn verschillende meningen over. De katholieke mening is dat een oudste getrouwd moet zijn aan de kerk. Er is bijna geen protestant die dat houdt. En dat is dus een geestelijke oplossing. Maar ergens anders maakt Paulus duidelijk dat het de lering van demonen is om het huwelijk te verbieden. Het is iets onnatuurlijks. En het is maar zeldzaam, ook volgens de Heer Jezus, dat iemand de gave van onthouding heeft. Een andere mening is dat Paulus polygamie verbiedt. Maar dat was al niet gebruikelijk, zelfs onder de Grieken en de Romeinen, polygamie. Nog een mening is dat Paulus tegen het hertrouwen van weduwnaars was. En hij zei dat hij het recht had om te hertrouwen, toen er broeders waren die dat betwisten. En hij had het over Petrus, die ook getrouwd was. En dat hij dus het recht had om te hertrouwen. Ook jonge weduwen moesten zelfs hertrouwen en hun kinderen lief hebben. Ik zei zelf dat een weduwe moet de vrouw van 1 man zijn geweest. En dat was ook schijnbaar de normale zaak. En een hertrouwde vrouw die weduwe werd, die moest in de eerste plaats door haar kinderen en haar nageslacht onderhouden worden. De Bijbel is niet tegen hertrouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. En nogmaals, niet iedereen krijgt de gave van onthouding. Dan is er de mening dat een oudste niet gescheiden mag zijn. Dat is de mening die door de meeste christenen gehouden wordt. Vooral onder conservatieve evangelicalen. En men vond dat echtscheiding veel te makkelijk verkregen werd onder Joden en Romeinen. Maar vele christenen zijn gescheiden voordat ze tot bekering zijn gekomen. Of in ieder geval, het kan gebeuren dat een christen gescheiden is voordat hij tot bekering komt. En dat moet gewoon vergeven worden. En volgens Christian Hensens.net is de juiste interpretatie, en daar ben ik het mee eens, zoals zij zeggen, een oudste moet a one woman kind of man zijn. Iemand die er één vrouw op nahoudt in het algemeen. En er zijn dus duidelijk uitzonderingen op. In het Grieks is er geen woord voor husband in het Engels. Geen woord, alleen het woord man. En dat is aan, hè, dat duidt op het mannelijk individu, op zijn geslacht. En het duidt op de huwelijkse relatie in dit geval. Vooral in de cultuur van Korinthe stonden veel mannen bloot aan verleidingen. En velen waren ontrouw aan hun echtgenoten. Daarom stelt Paulus dat het een man is die trouw is aan zijn vrouw. Een one woman kind of man. De kwalificaties dus die Paulus geeft zijn een richtlijn en niet een absoluut vereiste. En dat was dan hoofdstuk 3.